hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 57. Psalm 57, de versen 2, 3 en 6. Psalm 57, de versen 2, 3 en 6. Geliefde, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 32, Jesaja 32, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in dorre plaatsen, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelende zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig, en de gierige zal niet meer mild geheten worden, want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En eens gierige ganse gereedschap is kwaad, hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen, om de ellendige te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem, gij dochters die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter oren. En vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn en er zal geen inzameling komen. Beeft gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters die zo zeker zijt, trek u uit en ontbloot u, en gort zakkenen om uw lendenen. En men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. En op het land mijns volk zal een doorn en een distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, ovel de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in de eeuwigheid een vreugde der woudezels en weide der kudde. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal gerustheid en zekerheid zijn tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En in welverzekerde woningen en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen, waar men aflaat, waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Welgeluk, zalig zijt gij lieden, die aan alle wateren zaait, gij die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer vergaderd rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat we het eens mochten opmerken, Heere, dat gij het niet moede wordt om wederwilligen, om zondaren te vergaderen, rondom uw woord. Of om uw woord te brengen tot hen die gij wilt trekken in de tijd toebrengen. Tot de gemeente die zalig moet worden. O Heere, daar, dat is een goddelijk werk. Want als wij het moesten doen door onze woorden, dan werd er niet één bekeerd. Maar als gij uw geest baart aan uw woord, dan moeten ze komen, door goddelijk licht geleid, om te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. O lieve Heere, dat is zo zeker als gij zeker zijt dat er een volk moest zalig worden, die zalig moet worden, die daartoe van eeuwigheid zijn uitverkoren. En daar hebt gij uw woord voor gegeven, om dat woord te prediken van kaft tot kaft. Niet om de God van dat woord uit dat woord te halen, want het woord zelf zal het doen. O Heere, dat hebt gij gezegd, predik het woord. Houd aan, tijdig en ontijdig. Of mensen het ermee eens zijn of niet mee eens, houd aan. Tijdig en ontijdig. Bestraf, wederleg en leer in alle langmoedigheid. Och, lieve Heere, dat we de langmoedigheid van Christus in ons hart gegraveerd hebben staan. Dat we zijn bewogenheid, dat we daardoor mochten gedreven worden. Want Heere, er is in ons niks te vinden dan enkel ongerechtigheid, enkel dwaasheid. En die het ontdekt heeft, die weet het, dat het alleen Christus is, die regeert, leidt en vruchtbaar maakt in de wegen die Hij verkiest en niet die wij verkiezen. Lieve Heere, dat we het met Paulus mochten belijden, Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? Dat het uw doen mag zijn, want uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. En dat gij ook deze avond de rijen nog mocht doorgaan. En dat we voor de voetbank van uw heilige voeten mochten komen, als een verloren zondaar, die enkel de straf kan eigenen, die zichzelf gaat veroordelen en die God gaat vrij verklaren. O Heere, dat is toch een waarachtig kenmerk van de ware ontdekking. En wat zal het dan zijn om in dat oordeel uw lieve zoon te zien hangen aan het vloekhout des kruises in onze plaats? Heere, mocht gij de banier omhoog heffen. En mochten we daartoe nog gebruikt worden als mannetjes uit het stof verheven. Niet om structuren te bouwen, maar om uw kerk te bouwen. O Heere, dat we daartoe verwaardigd mochten worden, om als middel in uw hand uw woord te mogen verkondigen. Want dat woord zal het doen. Dat woord, dat is het zaad van de wedergeboorte. Uw woord, ofschoon ik alles mis. O Heere, laat het ook ons deze avond een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. Dat het ons hart mag bestralen, opdat we dat licht van die zonne der gerechtigheid mochten weerkaatsen. Heere, dat er ook onder de heidenen, waartoe wij ook behoren, want we zijn maar uit de heidenen, dat we daardoor een licht mochten zijn in Christus en een zoutend zout. In een krom en verdraaid verslag, gedenk de Indianen, het zijn onze broeders naar het vlees. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. O Heere, ze zijn hier bij grote getalen vermoord. Grote getalen, meer doden gevallen in de Civil War dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Maar mocht gij ze, en gij hebt ze al bezocht met uw heil, door uw vroegere knechten, dan mocht gij ze weder opwekken door datzelfde woord, opdat ze eens uw heil zouden mogen erkennen. Ja, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, die zullen ook in die Godstad worden ingelijfd, in Israël ingelijfd. Lieve Heere, dat uw woord nog krachtig mocht uitgaan. En die kracht die kunnen wij er niet in leggen, Heere. Maar uw woord zelf is krachtig, een tweesnijdend scherp zwaard. Ga door de verdeling der ziel en de samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. Heere, ontferm u onze. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. We hebben geen kracht tegen die grote menigte, tegen die grote menigte van muggenzifters, die ook de Heere Jezus lager legden. Maar mochten we ze in zijn kracht met het zwaard des woords neersabelen. In de naam des Heeren hebben we ze verhouden. O Heere, maar niet alleen dat. Mochten ze verhouden worden tot zaligheid. Want als vijanden met God verzoend zouden mogen worden. Heere, mocht gij ook de zieken gedenken. De bejaarden, de hoogbejaarden, o Heere. Dat is voor u om het even, om ook een hoogbejaard mens te bekeren. En gij kunt het ook deze avond nog doen. Om de hoogbejaarden te bekeren, maar ook de jonge kinderen. Want Heere, dat is u ook om het even. Want uit de mond der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. En ze leren in onze dagen dat er maar enkele zuigelingen wederom geboren worden. Door die doperse afgrondsleer die in onze dagen weer opgang doet gelden. Lieve Heren, mocht gij ze op de mond slaan. Opdat uw lof uit de kindermonden mocht worden geklonken. Daar zullen duizenden miljoenen kinderen zijn in het hof des hemels. Die u zullen grootmaken. Tot Heer, van u nooit genoeg volprezen naam. Heren, mochten we worden als een kind. Of we nu preken of luisteren. Want Heren, zonder u weten we niks. Dan zijn we holle vaten. Die wel hard kunnen klinken. Maar in Christus zal het vrucht dragen. Zegen dan u. Zegen ons dan met uw naam en kracht. Verheerlijk uw naam en kracht. En raak ons aan door het gepredikte woord. We bidden het u om Jezus wil tot vernedering van alle vlees. Amen. Gemeente, vanmorgen hadden we het tekstgedeelte uit Johannes 20, de versen 27 en 28. Maar we zijn niet verder gekomen als de voorafspraak van deze tekst. Zodat we u deze avond met de hulp des Heren bij dezelfde tekstwoorden wensen te bepalen. Uit Johannes 20, vers 27 en 28, waar wij nogmaals lezen. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Mijn geliefde, we hebben vanmorgen gehoord dat buiten de kennis van Christus geen enkel zaligmakend werk des geestes sprake kan zijn. Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dus, buiten Christus is er geen sprake van een zaligmakend werk des geestes. Er is geen sprake van een voorbereidend werk. Er bestaat geen voorbereiding voor de wedergeboorte. Het werk des geestes wat plaatsvindt voor de wedergeboorte is plaatsmakend. En dat is een voorafgaand werk der wet. Hoewel dat gepaard kan gaan met evangelische invloeden. Hebben we vanmorgen gehoord. De geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar overtuiging is nog geen overbuiging. En dat is het thema van de prediking van deze avond. De overtuiging des geestes is nog geen overbuiging in Christus. En voordat God zaligmakend in ons leven komt, leidt de Heilige Geest ons eerst in het rechthuis van Pilatus. En vervolgens naar Golgotha in het rechthuis, daar worden de rechterstoelen opgericht. en dan vaart er een volk ter helle. Weet u wat Gods volk leert in het rechthuis? De billijkheid van de eeuwige straf op de zonde krachtens het recht Gods en der wet. En weet u wat Gods volk leert op Golgotha? We hebben ook vanmorgen gezegd, gewillige strafaanvaarding in het zicht van een gekruisigde Christus. Ja. Ze praten wel eens over gewillige mensen. Nou, die zijn er niet hoor. Ja, gewillig gemaakt. Gewillig gemaakt om gewillig de straf te aanvaarden. Kijk, dat gaat altijd met de rechtvaardiging gepaard. Gewillige strafaanvaarding. Gaat er in orde aan vooraf. Gewillige strafaanvaarding, al zou ik nooit meer zalig worden. Gewillige strafaanvaarding in het zicht van een gekruisigde Christus. Want God hebben lam besteld. Of we zalig worden of niet. God komt aan zijn eer hoor. Of we zalig worden of niet. Maar daar is de zaligheid van Sion in begrepen. Ja, en we hebben gezien, het gaat om een heilzame wanhoop. Dat plaats maakt voor de middelaar. En waar wordt die middelaar geopenbaard? In het graf van ons Adamsbestaan. Maar daar solliciteert geen mens naar. Want de mens wil geen dode hond wezen. Maar geliefde, dat is een onwederstandelijk werk des geestes. De Heilige Geest die gaat net zo lang een ziel vernederen, totdat hij met Mefiboset uitroept, dode hond, met Asaf, een groot beest. Ja, toen Mefiboset door koning David ter audiëntie werd ontboden, verwachtte die man dat zijn laatste uur geslagen was. Maar toen viel genade vrij, geestelijk, ja. Hij riep het uit, wat is het dat gij hebt omgezien als een levende hond? Nee, dat zegt hij niet. Nee, wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Zijn er nog van die dode honden in ons midden? Mefiboset was geen kreupele hond, hè? Daar hebben we kerken vol van. Het kreupele christendom. Ja. Het kreupele christendom, zoals er zoveel ten avondmaal schrijden in onze dagen. Nee, Mefiboset was een dode hond, voor de hel en de meshoop bekwaam. Ja, dat viel gemakkelijk hoor, dat was geen gepeste uitspraak van Mefiboset, want in het zicht van de koning, dan wordt er een volk helwaardig. En Mefiboset viel in de aanwezigheid van koning David vanwege zijn koninklijke heerlijkheid op de grond in het stof. Maar juist de zulke worden gedragen aan des konings tafel. Ja, en u hebt het ook. Vanmorgen hebben we het nou aangestipt. De godsdienst in onze dagen die vergrijpt zich aan het brood der kinderen. En dat hebben we vanmorgen u aangetoond met dat vissen. Hè? Met dat vissen. Ik heb nog wel eens vaak gevist in mijn jongensjaren. En dan zag ik dat die kleine vissen, dan zag ik dat ze de deeg eraf vraten. Net als de godsdienst. Kijk, die dobber die gaat nooit onder. En weet je wat de godsdienst ook doet? Die pronken alleen maar met de hengels. Dat is van die vissers. En dan zag ik er zoals bij zo'n groepje vissers. En de ene had nog een mooiere hengel staan. Nog een betere hengel, nog een duurdere hengel. Ja. Ik zeg maar, mensen, wat heb je daar nou aan? Het gaat om de gevangen vis. Ja. Dus die dobber die gaat nooit onder. Hè? Maar dode honden worden gedragen aan koningstafel, om daar op allerlei lekkernijen te worden onthaald. Ja, maar God is geen karig God hoor. Moet je nooit denken. Hij geeft altijd boven bidden en boven denken. In Christus. In Christus, ja. Maar bid of dat je ziel gered mag worden. Och Heer, och wiet mijn ziel door u gered. En dan krijg je al die weldaden erbij. Ja, mag je leven van zijn voorzienigheid, hè? Gods voorzienigheid, dan zit je ook op de knoeien. Hè? Met verzekeringen, pro-life, hè? Voel je daar nou lekker bij? Nou, dat zijn niet de lekkernijen van de koning, hoor. Nee. Nee. Nee, die zijn voor Gods ware kinderen. Hè, dat worden angels. Angels. Ophouders op de weg. Hm? Maar als je nou een dode hond voor God mag worden, dan word je gedragen als koningstafel. Ja, daar begreep Mephibozeth totaal niks van natuurlijk, hè. Dat de koning zelf naar hem wilde omzien. Hij stuurde eerst een knecht om Mephibozeth te halen. Toen dacht Mephibozeth, het is mijn laatste dag. Die man, ik geloof niet dat hij getrouwd was, maar die heeft wel afgescheid genomen. Want kijk, Mephibozeth was van het geslacht van Saul. En voor Saul was er geen genade. Dus Mephibozeth, ja, die zegt, nou wordt het mijn laatste dag. Nou wordt mijn laatste dag. Ben je zo wel eens tot de koning gegaan? Huh? Als een Esther. Kom ik, maar ik zal tot de koning gaan. Ja, en zo heeft Thomas, hè, waar het nou hier over gaat, die heeft dat ook nieuwelings mogen beleven. En qua belijdenis, als we nou eens een belijdenis hebben vanmorgen opgelezen, ook in de tekst in onze overdenking. Qua belijdenis streefde hij alle discipelen voorbij. Hè, toen hij Christus mocht mijnen als zijn Heer en zijn God. Hè, ook dat, ook in de ervaring. Hè, belijdenis is een vertolking van wat de ziel ervaart. Hè. Belijdenis op grond van de schrift natuurlijk. En ze zeggen wel, ja, belijdenis dat is allemaal de drie formulieren van eenigheid. Maar ja, dat kennen ze vandaag in onze dagen. Dan geeft iedereen daar een andere invulling aan. Hè? Daar geef ik ook niks meer om. Hoewel ik de drie formulieren van eenigheid hoog acht. Oh ja, maar ze zijn voor mij niet zaligmakend. Nee, dat is alleen maar de Heere zijn gerechtigheid. Maar een kerk zonder belijdenis, dat is een kerk zonder geest. Maar dan moet dat wel een belijdenis zijn, zoals Thomas. Dan moet dat een levende belijdenis zijn. Want hij nou een dooie belijdenis, dat kun je wel oprammelen natuurlijk. Maar wat heb je daar maar? Maar nadat Christus zich persoonlijk aan Thomas had geopenbaard in de kracht van zijn opstanding, mocht Thomas in Christus een verzoend God en Vader omhelzen en uitbreken in menigte. En dan moet je goed verstaan, nu had Thomas en al de andere discipelen, behalve Judas, die was er toen niet meer bij, die hadden kennis aan de vergeving der zonden. Maar kijk, Gods aanvankelijke volk heeft wel kennis aan de vergeving der zonden, maar ze durven de Vadernaam, nemen ze nog niet zo makkelijk op de lippen. Nee. Maar Thomas is in feite de eerste discipel die een verzoend God in Christus belijdt. Mijn Heere en mijn God. Maar alle discipelen, die hadden kennis wel aan de Vader, want die was hun van Christus wegen geopenbaard. Die mij gezien heeft, zegt hij tot Filippus, die heeft de Vader gezien. Dus Gods ware volk is dikwijls beschroomd om de Vadernaam op de lippen te nemen, omdat zij heilige eerbied koesteren voor de Allerhoogste Majesteit, want God is heilig. God is een heilig wezen. En Gods volk, ja, die komen niet verder als vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoewel zij alle in een verzoende betrekking met God staan. Maar Gods volk, Gods ware volk, heb ik het over Gods ware volk, die spreken nooit familiair over God, alsof God op gelijke hoogte staat als een verzoend mens. Nee. Er blijft altijd afstand bestaan. Niet uit wetticisme, nee. Maar uit heilige eerbied, diep ontzag. Hè? Voor het Allerhoogste wezen. Dan mogen ze wel eens door de geest roepen, Abba Vader. Hè? Omdat de geest in hen woont. Hè? De geest is het die in onze harten roept, Abba Vader. Maar dan is Gods volk meestal in een diepe nood. Ja, de mens die moet maar in de nood gedompeld worden, hè? In zielennoden. Want anders gaat hij niet roepen. Tuurlijk, hè? Tuurlijk kun je wel gebedskringen organiseren, hè? Ja, ik heb het wel meegemaakt. Dan gingen ze voor het avondmaal en dan gingen ze nog een bidstond houden. U zegt, is dat verkeerd? Maar ik ben er nog geweest. Want kijk, dan moesten ze stuk voor stuk, die mannen die daar zaten, die moesten de mannen dan een gebed doen. En de een die, ja, die bad nog mooier dan de ander. Ja. Maar kijk, een zulke competitiegodsdienst, daar geeft God niks om. Nee. Het bidden wordt in de nood, ja, nood leert bidden zeggen ze, maar dat is dan te algemeen uitgedrukt. Want als God, je kan je eigen in de nood werken, maar als God de mens in de nood zet, ja, dan gaat de ziel bidden. Ja, zie bij Paulus, en zie, hij bidt. Ja, dan worden, en kijk, de vergeving der zonde is een werk van een drie-enig God. Als Christus iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. We hebben er wel eens meer over gehad, de personen van de drie-eenheid. Maar als Christus iemand zonde vergeeft, dan is dat even goddelijk als God de Vader dat doet. U weet het, de leer van Kersten, ja, Kersten die schreef de vergeving der zonde alleen op de naam van God de Vader, maar... Dat is een leugenleer. Christus vergeeft ook de zonde. De Zoon des mensen heeft macht de zonde te vergeven. Christus is ook God. Mijn Heere, zegt Thomas. En mijn God. Toen was hij verzoend met een drie-enige God. Dat was hij al. Maar nou gaat hij het belijden. Mijn Heere en mijn God. Want geliefde, de woorden van Christus zijn de woorden des Vaders. Want Christus en de Vader zijn één. Namelijk God die leeft en regeert in eeuwigheid. En dat had de Heere al voor Pasen geopenbaard. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Christus openbaart ons de Vader. Niet als een andere God. En dat is dualisme. Maar als de drie goddelijke personen van elkaar geïsoleerd en gescheiden worden, dat is veel godendom. Dus daar zit je in de afgoderij. Nou. Daar heeft Kersten zijn eigen schulden aan gemaakt. Een hele afscheiding. Dan heeft men het feitelijk niet meer over de God van de Bijbel. De Bijbel, ja, die maakt wel onderscheid tussen de werkingen van de drie goddelijke personen. Want we zijn, om maar eens iets te noemen, we zijn niet uit Christus gevallen, maar we zijn uit God gevallen. En we moeten met God verzoend worden. Dat betekent, we hebben niet gezondigd tegen de tweede persoon, maar tegen de eerste persoon. Maar wie van de goddelijke personen de eerste is die de geschonden gemeenschap herstelt, daar is God vrij in. Daar is God de Vader vrij in, maar daar is ook God de Zoon vrij in. De vergeving der zonde is het soeverein handelen van God drie-enig. We moeten met een drie-enig God verzoend worden. En dat zegt de Heer Jezus ook, of dat bidt hij feitelijk in het hoge priestelijk gebed. Dan zegt hij, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. We staan dus bij van nature, bij de eerste persoon van het goddelijke wezen in de schuld. Dat moet je nooit vergeten. En dan gaat de Heilige Geest de zonde van overtuigen, zoals we vanmorgen gehoord hebben. En hem in de weg van waarachtige bekering onder God brengen. Ja. Ja. De derde persoon gaat wijzen op de heiligheid van de eerste persoon. Middels de spiegel der wet. En vervolgens gaat de derde persoon wijzen op het werk van de tweede persoon. Om Christus, want daar gaat het om. Daar gaat het om. Kijk, een ontdekte zondaar, die heb ook wel eens het evangelie. In het evangelie mag het blikken. Oh ja. Maar ze kennen God niet. Nee. Ze kennen God alleen als een heilig wezen. Ja, want dat zegt ons de spiegel der wet. Hè? Dan leert de mens zichzelf kennen. Niet alleen zichzelf, maar ook de heiligheid des Heeren. Maar dan gaat de tweede persoon, die gaat ook wijzen of de derde persoon, die gaat wijzen op de tweede persoon, hè, om Christus uit vrije genade toe te passen in 's mensen verloren ademsbestaan. Dat is zalig worden. Het is geen wiskunde. En door de wet ontdekte zondaar komt er dadelijk achter dat hij God kwijt is. Dat is het eerste wat zo'n ziel mist. Als hem gepredikt wordt dat we geschapen zijn in de staat der rechtheid, in ware kennisgerechtigheid en heiligheid. En we zijn in die rechtsstaat, zijn we van God afgevallen, uit zijn gerechtigheid gevallen. En dan gaat die Heilige Geest, die overtuigt van zonde, van onze diepe val in Adam, van de heiligheid des Heren, God kwijt. God kwijt. En God kwijt is alles kwijt. Dan wordt de mens de kloof gewaar die er tussen God en zijn verloren ziel bestaat. En dat werd Paulus ook gewaar toen de Heere Jezus hem neervelde op weg naar Damascus. Toen werd Saulus van Tarsus, moet ik eigenlijk zeggen, ineens een missend mens. Hij had ineens niks meer. Hij was al zijn godsdienst kwijt. Ja. En dat had de Heere Jezus gedaan. En weet je, kijk daar, dat is het gevolg van zijn bede. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, Paulus, die hoefde niet zoveel te doen. Want Saulus van Tarsus is als een blinde naar Damascus geleid. Omdat zijn oordeel verduisterd was, terwijl hij meende dat hij zag. Ja, als je nou meent dat je ziet, dan is je oordeel verduisterd. De fariseeën riepen het, zeiden het tegen de Heer. Zijn wij dan ook blind, zeggen ze. Ja, die wilden in de zonde blijven. En toen Paulus de weg niet meer wist, wees God hem de weg met een hoofdletter. Namelijk Christus en die gekruisigd. Want daar werd hij geleid in de rechte straten. Dat is niet zomaar toevallig hoor, die rechte straat. Want in die rechte straat wordt recht gesproken. Ja. Daar wordt het gericht gespannen in die straat. Ja. In die straat, weet je wat dat wil zeggen? Dat is een publiek gericht. En dan kom je publiek, dan kom je persoonlijk voor God te staan. En daar is Paulus 3 dagen en 3 nachten van de wereld geweest. Dat moet u niet letterlijk verstaan. Maar de rechte straat was een geestelijk Golgotha. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, dat was eerst. Daar werd de vierschaar gespannen, zoals Christus stond voor Pilatus. Toen kwam Paulus daar te staan. Paulus is niet zo uitgebreid over de toeleidende weg tot Golgotha, want dat heeft bij hem maar 3 dagen gebeurd. Tegenwoordig zijn ze blij dat ze 60 jaar op de toeleidende weg zijn. Nou, Paulus had er maar 3 dagen op gelopen. Nee, hij lag erop geknield. Plat op de grond voor God. 60 jaar op de toeleidende weg, of nog langer. Een vrouw is toch ook geen 60 jaar in verwachting? Dat lijkt me niet zo gezond. Verwachting duurt meestal maar 9 maanden, hooguit. Of niet? Dat is de duisternis in onze dagen. Een preek met een levenslange toeleidende weg tot Christus. Ja, dan zijn ze blij. Dan zijn ze blij dat ze er ook bij horen. Nou, Gods volk is niet blij dat ze erbij hoort. Die is blij dat Christus er is. Ja, zalig worden is niet dat ik er kom, maar dat Christus verhoogd wordt. Dat de Vader alle lof en dank en aanbidding ontvangt. Ja, ik heb het wel meer gepreekt, geliefde. De toeleidende weg, dat is een wegversmalling op de brede weg. Dat is een wegversmalling op de brede weg. Dat is de weg der ontdekking. Kun je niet met 4 auto's naast elkaar rijden? Op de brede weg kun je allemaal naast elkaar lopen. Maar op die wegversmalling gaat het al niet meer. Dan wordt het persoonlijk. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Ja, dus op die wegversmalling, op die toeleidende weg. Kijk, er zijn er velen die zich erbij luisteren, omdat de prediking er zo naar is. Hè. Dan zeggen ze, dan ben je al op weg naar Christus hoor, dat is al goed. Dat is al goed, dus dan ben je al aardig op weg. Maar er is een volk die op die weg zich erbuiten luistert. En ik vrees dat u nog nooit een waar werk van God in uw leven gehad hebt als u zich er altijd maar bij kunt luisteren. Dat is niet van God, hè? Nee. En zonder God op de ware toeleidende weg, dat is een weg naar de hel, hoor. Voor de inleving. Ja. Paulus was God kwijt op die toeleidende weg. En dan lag hij verloren en verdoemd door de wet in de stradenrechter. U zegt, moet dat dan zo diep? Dat moet helemaal niet. Er moet niks, maar het gaat zo. Of wilt u met zo weinig, kijk tegenwoordig heb je een godsdienst, die willen met zo weinig mogelijk genade naar de hemel. Tenminste wat ze dan genade noemen. Maar wilt u eerlijk zalig worden? Of niet? Ja, u zegt, ik zou wel eens een teken willen zien, dan zou ik het wel geloven. Oh ja. Maar Christus zegt, het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken. Maar dan zegt hij wat, hè. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona's de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis. Alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het harde aarde. Dat is het teken. 3 dagen, hè, dat betekent een korte tijd. Een barensweeg is kort, maar hevig. Dat is ook zo met een geestelijke barensweeg. Als het echt is. Hè? Kijk, je hebt mensen die hebben wel noden. Maar geliefde, noden die overgaan, dat zijn gevaarlijke noden. Daar kun je bang voor zijn. Barensweeën, daar komt het op aan. Geestelijke barensweeën. Hè, die zijn kort, maar hevig. Dat is een boot. De haven binnenloopt, dan moet hij nog door de branding. En de branding, dat is een teken dat de haven dichtbij is. Maar ja, als je in die branding verkeert, ja, dan zeg je, nou ga ik nog verloren. Zo is het eigenlijk, die toeleidende weg. Zo is het eigenlijk. Dan zeg je niet meer, nou, we zijn gelukkig naar beide haven. Zeg je dat? Als de golven meters om je hoofd slaan, zeg je dat dan? Ja? Dan denk je, nou ben ik nog in het midden der zee. Nou zat ik nog voor eeuwig ten onder. Ja. En nou is de kracht van het baren, geliefde, die is onderscheiden. Hè? Dat kunnen we gerust aan God overlaten. Kijk, hel en tormenten, dat breng je er ook niet op. Dat breng je er ook niet op. Nee. Koorden van eeuwige liefde. Ja. De wet die drijft. En God die trekt. Ja. Hij zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. En die mensen willen heus zalig worden, hoor. Maar kijk, dat recht is nog verborgen. Hè? Dat recht. Paulus die wilde heus wel zalig worden, want hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dat was een gewillig mannetje geworden. Ja. Maar toen zegt de Heere, naar Damascus. Daar zal ik met u onderhandelen. En afhandelen. Dus dat kan een onderhandeling zijn, een overtuiging. Maar een overtuiging is nog geen overbuiging. Een overtuiging des geestes. Hoor je het? Des geestes, hoor. Dat is nog geen overbuiging in Christus. We moeten ingewonnen worden en overwonnen. Want omdat we vijanden van God zijn. Vijanden van onze eigen zaligheid. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. En dat heeft hij al gedaan in het paradijs. Maar de Heilige Geest, die geeft een ziel geen rust totdat het kind geboren is. He? Totdat hij met God verzoend is. Kijk, de wet kan een ziel wel uithongeren, vervloeken en veel benauwen. Maar als het kind geboren is, is de benauwdheid vergeten. En dat zegt de Heer Jezus. Net voor zijn lijden. Gij zult klagelijk wenen. Hè? Gelijk een vrouw in barensnood. Klagelijk wenen. Maar geliefde, als de wedergeboorte daar is, dan is het net zoals in de natuur, als dat kind geboren wordt, dan is die moeder de benauwdheid, de barensweeë, daar heb ze het niet meer over. Dan gaat ze met dat kindje pronken. Hè? Dan drukt ze dat kind aan de borst. Dan is ze alles vergeten, behalve dat kind. En dat is geestelijk ook zo. Hè? En van die mensen, ja, die zitten dan de benauwdheid. Ik ben er zo diep doorgegaan. Hè? Want er was dus een vrouw. Kijk, en daar ken je nou wat de echtheid, hè? We hebben in onze dagen, wat hebben we nodig? Echtheid, hè? Echtheid. Er was dus een vrouw die, een kind van God, die lag op sterven. Toen zeiden de omstanders, en die, dat mens, die, dat, moest, dat lag al lange tijd, hè, te lijden op de ziekbed. En toen zeggen de omstanders, wat zullen we nou op je rouwkaart schrijven? Na een lang geduldig gedragen lijden, ze zeggen, als je dat me laat. Want dat heb Christus voor me gedaan. Zie je, dat is nou de echtheid. De echtheid. En zo is het ook in de natuur, hè. We hebben al gezegd, dan moet de prompt toch niet met het in verwachting zijn. Ja, maar als het kindje eenmaal geboren is, hè, dan pronkt de moeder met het kindje. En niet meer, dan hebben ze het niet meer over de weeën. Ja, tegenwoordig zijn er van die mensen die zijn rijk geworden met het gemis. Of met de ontdekking. Maar Gods volk is in God verheugd en verblijd. En zingen hem gewijde psalmen in de nacht. En dat volk dat heeft de toeleiding gehad door het geloof tot de genade van de rechtvaardigmaking. Hè? Dat kunt u lezen, Romeinen 5. In de volgende verse. Door welke wij de toeleiding hebben gehad. Hè? Door deze genade in de welke wij staan. Ja, en dan worden er in onze dagen, ja. De een zegt het zus en de andere zo. Maar kijk, je moet van de Heren. Als je door de Heren bekeerd wordt. En dan moet je vragen om onderscheiden licht. Onderscheiden kennis. Hè? Het kind schibbolet. Mensen kunnen schibbolet zeggen en shibbolet. Er zijn mensen die spreken over de rechtvaardigmaking zonder een gewillige Christus. Maar de zulke spreken in het geheel niet over, dat is een dogma. Dat is een dogma. Kunt u in al mijn geschriften lezen. De rechtvaardigmaking, hè, die zielen die hebben Christus aanschouwelijk gezien. Maar dat zien is nog geen hebben, hè, want dat hebben u pas verklaard. Het geloof zien is hebben. En er zijn ook die het van God geleerd hebben en die spreken niet meer over de rechtvaardigmaking, maar over Jezus de rechtvaardige. Kijk, hè, er wordt wel in de schrift over rechtvaardigmaking gesproken. Maar niet als een dogma. Hè. Gods volk roemt in Jezus alleen. En daarvan maakt Paulus ook melding van. Hè. Als dat stuk nou geschied is, hè, maar als de ziel gered is, dan hebt hij het niet over een dogma, maar over een persoon. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. In het Oude Testament, bij de kleine profeten, kunt u dat lezen. De Heere onze gerechtigheid. Dat wordt pas geleerd als men het einde der wet, dat is Christus, heeft leren kennen. Als die tussentredende middelaar en die schuldovernemende borg. We moeten van onze schuld verlost worden, mensen. Hij heeft middelaar voor nodig. Middelaar Gods en der mensen. En Christus staat tussen de rechter der ganse aarde en een helwaardige zondaar. Die zijn ganse goddeloze bestaan heeft leren omhelzen. En de straf die God gesproken heeft op de zondeval heeft leren billijken. En zijn bloed en zijn vonnis met bloed heeft ondertekend. Dat geschiedt in het zicht van de gekruisigde Christus. Ja. Kijk maar naar die moordenaar. Die ging God vrij verklaren. Dat is ook altijd een waarachtig kenmerk hoor, van de ware ontdekking. Die ging God vrij verklaren en zichzelf verdoemen. Mooi. Want die man die is erachter gekomen dat hij met heel zijn godloze bestaan de deur naar de zaligheid in het nachtslot had gegooid. Kon hij zelf niet meer openen. Nee. Hij zegt, wij dan rechtvaardiglijk, wij hangen hier, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. En dan gaat hij God vrij verklaren, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan gaat hij zijn vonnis eigenen. Zijn vonnis ondertekenen. Met zijn eigen bloed. Want we lezen nergens dat die moordenaar, ja, je zegt hij, verlos u zelf en ons, hè, zegt die spotter. Maar dan begint die andere moordenaar hem te bestraffen. Hank, ga je ook niet in hetzelfde oordeel? En dan horen we nergens dat die moordenaar die genade ontvangt nog van dat kruis verlost wil wezen. Huh? Lees je toch nergens? Nee, hij zegt, ik hang hier strafbaar. Dus dat is een waarachtig kenmerk van de ware ontdekking. Was die moordenaar daarmee wedergeboren? Ja, dat willen ze tegenwoordig. Dat wil de duivel graag preken in onze dagen. Hè? Dat wil de duivel zo graag preken in onze dagen. Maar wie zou dat er nog verloren gaan? Hè? Hoewel weinigen, zeer weinigen, tot deze belijdenis komen van de moordenaar aan het kruis. Die zichzelf gaan verdoemen en God vrij verklaren. He, dat hoor je niet die dwaze maagden doen bijvoorbeeld. He. Die hoorden erbij. Maar die moordenaar hoorde er niet bij. Die was verdoemd in zichzelf. He. En die wordt zijn ziel wordt pas gered. En de deur, de koperen boeien van zijn hart worden verbroken. De duivel die moet hem loslaten op het moment dat God tot hem spreekt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Christus spreekt altijd in het heden. Heden. Het is volbracht. En dan is de toepassing, mensen, voor degene die het betreft. Dus Christus staat tussen de rechter, de ganse aarde en een helwaardige zondaar. Kijk, God is in de wereld, God is in Christus met de wereld verzoend. Dat is geschied. De verzoening is er. Er is vergeving der zonden. Maar moet wel toegepast worden hoor. Moet wel toegepast worden hoor. Niet door gelovige mensen. Maar door helwaardige mensen. Er is een volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zondaar. Ja. De roeping komt tot de nieder. Maar de toepassing is er alleen voor verloren zondaren. Hoor iets, zij dat nou nooit vergeten. Want kijk. Die hele rijke jongelingsgodsdienst, dat baart wel kerken vol gelovige mensen. Maar daar weet God niet vanaf, hè. Allemaal van die dwaze maagden betrekt. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, u preekt een bekering. Dat was een rechtzinnige dominee, hoor. U preekt een bekering, zeg ik, die nog niet in de schaduw kan staan met de bekering van de dwaze maagden. Dan komt het maar op aan, mensen. Dan komt het maar op aan. Of we werkelijk in Christus zijn. Onderzoek uzelf. Of u in het geloof staat. Onderzoek uzelf. En als dat maar geschieden, geliefde. Dat gaat zo onvoorwaardelijk. Ja. Waarom? Omdat ze Christus in de rechtszaal van hun veroordeling hebben zien staan. Hè? In die weg gaat hij schitteren in al zijn graveerslop. Ja. En voor zo'n rechteloze, helwaardige, goddeloze hoop vuil, hè, voor zo'n dode hond als Mephibozeth, wordt Christus gans begeerlijk, geestelijk gezegd. Maar die mensen, die kunnen zelf niet grijpen. Kon dat verloren schaap, zeggen van nou, ik hoor de herder aankomen en dan zal ik maar eens even van hem tegemoet gaan? Lezen we dat in de schrift? Ja, er zijn mensen die bijvoorbeeld naar Christus grijpen, hè, zonder dat ze enig besef hebben dat het grijpen van Christus zelf uitgaat. Dat zijn mensen die grijpen zonder zelf ooit gegrepen te zijn. Maar Paulus, dat was een gegrepene van Christus. Hij zegt, waartoe ik ook van Christus gegrepen ben. Nou, dan is het vrije genade. Dat is makkelijk zalig worden. Ja, dat is makkelijk zalig worden. Maar als je het zelf moet grijpen, ja. Hoe hoog moet je dan op de ladder staan? Kun je eigenlijk nog te pletter vallen? Paulus zegt, ik jaag ernaar, naar die volkomenheid in die eeuwige gelukzaligheid, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Kijk, ja, toen wenste Paulus met Christus te zijn, hè? Met Christus te zijn. Dus van wie gaat het, hè? Toen Petrus in de golven zakte, wie greep er toen? Juist, de Heer Jezus greep Petrus, want Petrus was uitgegrepen, en weet je wat die man riep? Heere, help mij. Dus als we gegrepen willen worden, moeten we zelf. Hè, dat hebben we gezien vanmorgen met dat vissen, die karper. Hè, die moet eerst uitgevochten zijn. Ja, zo gaat het, mensen. Dat is geen voorwaarde. Nee. Maar als die karper aan de haak zit, dan gaat het zo. Dan gaat het zo. Daar kiest die karper niet meer voor. Nee. Die karper zegt, die leeft niet in van nou, nou moet ik eerst aan de voorwaarden voldoen om uitgewerkt te zijn. Ben je wijzer? Die haat ze in zijn neus en de strijd zijn ganse natuur tegen. En zo is het geestelijk ook, mensen. Zo is het geestelijk ook. En als dat waar wordt, ja, dan houden de wegen op. Dan houden de wegen op. Als zo'n vis naar de oppervlakte van het water getrokken wordt en hij voelt dat net onder zich, dan sterft hij als het ware, dan wordt hij uit zijn element gehaald. En zo moet de mens uit zijn element gehaald worden. Hij moet uit dat leven der zonde getrokken worden. Waar hij van nature, daar heeft hij zijn lust in zijn leven in. Echt waar. Daar heeft hij zijn lust in zijn leven in. En dan als Gods geest je dan ontdekt, ja, dan krijg je daar pijn over. Hè? Pas geschreven met een vrouw, dan krijg je pijn over de zonde. Jazeker. Ja. Jazeker. Maar ben je ermee gered? Ben je ermee? Nee, geliefde, dan zullen we, kijk, als die vis uit het water getrokken wordt en dat net wordt onder zijn lijf geschoven, hè, geestelijk, komt hij dan in het net van het evangelie. En dan sterft hij aan de wet, aan zijn eigen zwemmerij, hè, dan wordt hij nieuw schepsel. Ja, dan kom je te liggen op het kolenvuur van de heiligmaking. Ja, daar hou je niet van, hè, dat geloof ik wel, hoor. Daar hou je niet van. Nee. Maar Gods volk, hè, wordt met dat ze gered worden uit hun element, uit het element der zonde, worden ze gerechtvaardigd door de gerechtigheid van Christus. En dat, ja, dan zeggen ze, nou mooi aan het werk om je heiligmaking te vervullen. Zo'n dwaze godsdienst in onze dagen. Kijk, toen die discipelen die 153 grote vissen gevangen hadden, en toen zagen ze de Heer Jezus aan het stand, en die had al kolenvuur had hij klaar, daar lagen vissen op te braaien. Dat is heiligmaking. Dat is heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Nou goed. Dus als we gegrepen willen worden, dan moeten we zelf uitgewerkt en uitgegrepen zijn. Dat is geen voorwaarde, maar dat is een onvoorwaardelijk werk des geestes. Dan houden de wegen op. En toen dat waar werd in mijn leven, toen hield mijn bevinding op. Toen hielden mijn gebeden werden tot zonde. Ja, mijn ganse bestaan werd een wegwerpelijk kleed. Verdoemelijk voor God. Ganse wereld voor God verdoemelijk. Maar het is misschien vreemde taal, geliefde, maar zolang de mens nog kan, kan God niet. Nee, nee, absoluut niet hoor. Zolang er bij ons nog een mogelijkheid is, is het bij God onmogelijk. Maar als het bij de mensen onmogelijk is, dan zegt de Heer Jezus, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Eerder niet. Want God doet alles of niks. Hij doet alles of niks. Dat zag hij met die vis. Uitgevochten, uitgewerkt. En dan gaat hij op zijn zij. Dan schuift hij zo dat net in. Ja, God doet alles of niks. Mijn geliefde. Dat is nou op dat groene hout geschiet. Hè? Daar hangt de zaligmaker. Daar hangt de bloedfontein. Wiens werk volkomen is. En hij heeft het alleen gedaan. En niemand van de volkeren was met hem. Ook de discipelen niet. Nee. Nee. Die discipelen die zo zuiver dachten te zijn in de leer. Die hebben hem allen verlaten. En ik erbij. Want hij heeft het alleen gedaan. Wat spreken? Dat is op Christus wijzen. Dat is van je afwijzen. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En op Golgotha is de gerichte Gods voltrokken. Daar werd God van God verlaten. Opdat hij zijn volk nimmer meer verlaten zou. En daar heeft Christus het als verwerver van de zaligheid, maar ook als middelaar van toepassing, daar heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat riep hij ook uit als middelaar van toepassing. En niet alleen als middelaar van verwerving. Tegenwoordig preken ze alleen maar middelaar van verwerping en Christus als voorbeeld. Dat daar moet niks van hebben. Want Christus is ook een middelaar van toepassing. Toen hij uitriep, het is volbracht. Dat laat de Heilige Geest weer klinken in het hart van Sion, in de weg van recht. Dus al Gods volk kent de rechte straat hoor. Laat je nooit niks wijs maken. Dan zeggen ze, ja, de een gaat door de noordenpoort en de een door de zuidenpoort. Ja. Maar er is maar één enge poort. Denk er goed om. En dat is een plaats in de poort. Dat is een plaats waar recht gesproken wordt. Hè? En God heeft er recht gesproken. Ook in het leven van Paulus. Want heeft Paulus, hè, die met het oordeel in zijn ziel voor God lag, hè, naar het goddelijke recht, op grond van het volbrachte middelalswerk, vrijgesproken van schuld en straf. En daar kreeg Ananias te horen van Semelswegen, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Ja. En dat gold alle discipelen, hè, niet alleen Paulus. En want ze hebben allemaal het zendingsbevel ontvangen. En ze werden kind en knecht. Maar daar kunnen we niet over uitweiden. Want, en maar als wij menen dat God in ons leven gekomen is, dan mogen wij wel toezien of wij ook weet hebben wat, van wat Paulus verklaart in Romeinen 5, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade van de rechtvaardigmaking in welke wij staan. Dus het gaat niet om in de eerste plaats om de weldaden, hè, hoe kostelijk en noodzakelijk die ook mogen zijn, maar het gaat om de persoon van Christus en die gekruisigd. Nou, Paulus wenste niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja. Maar als hij nou over de aarde moet gaan met een godsgemis, hè. Ja. De God is levens. Ach, wanneer? Want dat heb je horen preken, dat hij de God is levens is. Hè? Maar hoe kom je daar nou aan? Hoe kom je nou met God verzoend? Daar gaat de Heer plaats voor maken in een weg die je niet geweten hebt, hoor. Denk er maar. Als je het weet, dan zeg je van, nou ja, dat klopt, hoor. Dat klopt precies. Nou ga ik dit beleven, nou ga ik dat beleven, zus, zo. En dan is het einde van de... Nee, mis. Dan gaat de Heer je leren, als je het mag leren, in een weg die je niet geweten hebt. Dan kun je heel de Bijbel uit je hoofd herkennen. Maar als de Heer je gaat bekeren, dan weet je niet wat je overkomt. Ja, dan ga je, o mensen. En dan wordt de deksel van je hart getrokken. En dan kom je al die ongerechtigheid voor je gewaar. En dan verzink je, als het ware, hè, in de diepte der zee. En die zielen die gaan met een godsgemis en later ook met een Christusgemis over de aarde. Nou, die zielen die praat je niet rijk, hoor, door te zeggen dat Christus gestorven is en dat hij nu juist gekomen is voor zulke tobbers. Mensen zullen ze zeggen dat moet van binnen nog bevestigd worden. En dan bedoelen ze niet dat God dat moet, nee, maar zij bedoelen niemand dan God alleen kan dat gemis wegnemen door zijn komst, die alleen hun heil volmaken kan. Ja, kijk, dan die zielen hebben wel een droefheid, hè, naar God, hè, vanwege het godsgemis naar een onbekende God. Hè, maar dat is niet de droefheid naar God, dat hij hem al langs verklaart, hè, die voortkomt uit de kennis van Christus, want die droefheid is een zalige droefheid, die tot een onberouwelijke bekering leidt. En daar krijg je nooit spijt van. Maar een droefheid naar een onbekende God, dan ben je nog niet bekeerd, hoor. Nee. Waarlijk ontdekte zielen schreven dus een onbekende God achterna. En die zielen die vinden geen rijkdom in hun schreeuwen en bidden. Hoe kom je erbij, mens? Je wordt gemis alleen maar groter. Ja, tegenwoordig, ja, dan... Ik vraag me eigenlijk wel eens af, wie zijn er nou eigenlijk geen kinderen van God? Tegenwoordig zijn ze allemaal kinderen Gods, kinderen van één vader. En dan ben je een kind van God als je wel eens huilt. Als je wel eens last hebt van je zonde, hè, als je wel eens indruk hebt van dood en eeuwigheid, nou mensen, in mijn jeugd heb ik de maan zien veranderen in bloed. Dat staat in het woord, hè. En de maan zal veranderen in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Was ik ermee bekeerd? Dat oude volk van God kwam bij ons wel eens op bezoek thuis. En dan zat ik op de orgelkruk en dan zat ik met mijn hoofd naar beneden. En dan spraken die mensen van God in Christus. En de tranen die drupten uit mijn ogen, zo in de vloer bedekken. Maar ik geliefde, ik zei, vertel, ik ben als een verloren zoon de wereld ingegaan na die tijd. En tegenwoordig zijn ze ermee bekeerd. Dus een echte ontdekte zonder maakt je echt niet blij met allerlei gevoelsmatige taal. Echt niet. Die zaak die moet opgelost worden. Hier. En die zielen lopen in een gemis en hebben een betrekking gekregen op een onbekende God. En die zielen die kermen wat af. Ach, wanneer zal ik naderen voor die ogen? Want ze gevoelen wel dat er nog wat gebeuren moet. Dat er alles gebeuren moet. Hè? Want ze missen een borg voor haar hart. Een God voor haar hart en een borg voor haar ziel. Tegenwoordig, ja. Dan grijpen ze Jezus zo uit de Bijbel. Hè? Ja. Maar als Jezus zich eens achter het heilige en rechtvaardig, achter een heilige en rechtvaardig God verbergt, hoe moet het dan? Echte verloren zondaars staan, staan overal buiten. En dat kan toch nooit dat leven zin, hè? Dat kan toch nooit verenigd worden, God en de zondaar. En ze lezen in Gods woord dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed waar niemand wonen kan. Maar met die zaak toppen ontdekt de zonders wat af. Die weten in der eeuwigheid niet hoe die zaak tussen God en hun ziel ooit zal moeten worden opgelost in hun leven. Die kunnen niet meer over de schuld heen stappen, voel u wel? Kan de godsdienst wel, oh ja. He, die maken zelf de toepassing. He. Met Anne van der Bijl. He, die stappen met grote mijlslaarzen van werkheiligheid over de schuld heen. En nemen Jezus aan zonder dat die hen ooit is geopenbaard. Ja, en Paulus die had in zijn gang doorgegaan he, in zijn vervolging. Omtrent de gemeente Gods. Als Christus hem niet staande had gehouden. Want een dode zondaar rijdt plankgas over de brede weg des verderfs naar zijn eeuwige ondergang. En dat had het voor Saulus ook geworden, op weg naar Damascus, maar God sloeg hem van zijn paard. En dat was nou zijn eeuwige geluk. Ja, u zegt maar, ik ben niet zo'n brute als Paulus. Of als Saulus. Oh nee. Bent u zo iemand als die rijke jongeling, hè? Zo'n zoete, brave jongen, die geen vlieg kwaad deed? Hè? Maar ik zal u zeggen, geliefde, die lieve, zoete, brave Hendrik, die was op een gladde weg naar de hel. Want hij ging bedroefd heen. Hè? Toen het op het puntje aankwam om onder dat kruis te komen. En geliefde, maak toch eens ernst met deze vraag. Gedenkende vrouw van Lot, hoe kom ik ooit met God verzoend? Nou, Saulus van Tarse, die is niet als een gewillige zondaar met God verzoend geworden, maar als een vijand. Vijanden worden verzoend, met God verzoend door de dood zijn zoons. En zo vergaat het al Gods kinderen. Er wordt er niet eentje als een vriend met God verzoend. Wij dan gerechtvaardigd zijn het door uit het geloof, hebben vrede door, bij God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade in de welke wij staan. Nou, ware genade werkt geen hoogmoed, maar ootmoed. Verzoende zielen hebben geringe gedachten van zichzelf, maar hoge gedachten van God. En die kunnen niet verdragen als er laatdunkend van de leer gesproken wordt, van de leer, van de toepassing van de leer, en van God en van Christus en van de Heilige Geest, dat kunnen ze niet verdragen. Dan zijn het vuurvlammen. Vlammen des Heren. Omdat ze door de liefde gedreven worden. Ja, slaan de vlammen eruit. Kijk maar uit dat je er niet aan brandt. En weet je wat Paulus van zichzelf zegt? Hij zegt, discipelen, Thomas, jullie zijn allemaal gezonde, wederom geboren kinderen Gods, maar ik niet. Ik ben een ontijdig geborene. Hij zegt, ik ben een misvormd kind. Wel geboren? Ja, wel geboren. Maar ik ben niet waard dat ik leef. Discipelen van Christus, jullie zijn allemaal bekwame apostelen van Christus, maar ik... Ik ben de minste van al die apostelen. Ik ben de grootste der zondaren. Maar mij, o eeuwig wonder, mij is barmhartigheid geschied. Ja, dat is onbegrijpelijk. Hè? En dat was ook voor Thomas, werd dat een onbegrijpelijk wonder. Hè? Want kijk, als Paulus in Romeinen 11 roemt, o diepte des rijkdoms. Hè, dat is de roemtaal van al Gods kinderen. Hè? Dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God. En dan zegt Paulus, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en de kennis van Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen. Dat zijn zijn oordelen, hoe onspeurlijk zijn wegen. Weet je niet van tevoren hoor. Nee, moet je geopenbaard worden. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Wie? Wie is zijn raadsman geweest? Wie? Of wie heeft hem eerst gegeven en zal het hem wedergegolden worden? Wie? Want het is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ja, en die mogen in God roemen, die zielen mogen in God roemen, hè. Toen kon de hele wereld me niks meer schelen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op hem, door geen vrees gestoord, want in de liefde is geen vrees op. Wat sterveling zou mij schenden. En wat een eeuwig wonder is het, geliefde, dat als God zich in Christus aan een verloren ziel openbaart, dat is het grootste wonder wat een mens te beurt kan vallen. En dat is rechtvaardigmaking. En de rechte rechtvaardigmaking baart geen hoogmoedige mensen. Hè, die gelijk maar denken dat ze geoefende theologen zijn. En die iedereen wel eens even kunnen leren hoe het zit. Nee. Maar mensen die in God eindigen. Dat zijn mensen die in God eindigen. En die van zich af gaan wijzen. Het is door hem alleen. Met aanbidding dankbaar en dankbare lofgezang. Toen Jacob in Bethel gerechtvaardigd is geworden, heeft hij toen gezegd, nou ben ik bekeerd en nou ik het lek boven water. Wel nee mens, dat is de taal van het gearriveerde christendom. Jacob mocht in God eindigen. Ja, dat kunnen ze in onze dagen niet meer verdragen. Hè? Want kijk, dan wordt ook een mens te buiten gezet. Hè? Want Jacob offerde de Heer met olie van een verbroken hart. Kijk, daar heb je het, hè. Een verbroken en verslagen hart zal door God niet veracht worden. Maar dat geschiet pas als ik die slag gehad heb, hoor. In Christus. He? Maar ja, Jacob die vreesde nog voor Esau, hè. Dat schreef onlangs in zijn man. Hij zegt, ja, ik had twee geestelijke vrienden. En hij zegt, toen zeg ik tegen die waren pas bekeerd geworden. Ik zeg, maar de pijl legt nog verder, hoor. Niet verder als Christus, dat bedoelde hij niet. Ja, want dat wordt ook in de afscheiding geleerd. En legt de pijl altijd verder. Ja, en bij de les afgeschoten pijl leer je ongeveer op je 80ste of 90ste. Als je gelukkig bent, leer je dan Christus kennen. Maar ja, daar heb ik het nou niet over, over die bedorven leer. Maar die man die bedoelde met de pijl ligt verder. Die bedoelde hè, dat je met je eerste bekering, daar moet je nog mee omkomen. Niet met Christus, maar met je bekering. Gods ware volk is bekeerd, die wordt bekeerd van het bekeerd zijn. Dan word je een dwaas in Christus. Nou, die zijn er niet zoveel. Ja, om voor die vrees van Esau verlost te worden, daar is dikwijls een tweede bekering voor nodig. Hè? Om Gods woord, en zoals Petrus mocht prediken op de Pinksterdag, hè? Zoals Paulus het mocht doen, hè? In de kracht des Heilige Geestes, daar is een tweede bekering voor nodig. Anders zie je altijd maar in die mens te graven, in die bekeerde mens, maar daar word je zat van. En dat mocht bij Jacob geschieden, hè, te Peniel, waar een man, kijk daar heb je het weer, hè. Ging er van Jacob uit Peniel? Nee, dat ging van God uit, hè. Want een man worstelde met Jacob. Niet andersom, tegenwoordig doen ze het andersom. Maar Gods woord leert, de zaligheid is een eenrichtingsverkeer, hoor. Het is uit hem, door hem en tot hem. Een man worstelde met Jacob. Hè. Dan mag Jacob de overwinning behalen, doordat God zich liet overwinnen, hè. Door hem, die dood, die overwinnaar is van dood, hel en van de wettische vrees en de duivel. Ja, en dan vreest Jacob niet meer. Hè? Dan vreest Israël God. Hoor je het? Jacob vreest Esau, maar Israël vreest God. Ja. Jacob gaat het graf in, maar Israël naar boven. Dus als je nog over je rechtvaardigmaking kunt spreken zonder dat Christus, hè, zonder dat Christus als gewillige borg je schuld heeft weggedragen, dan weet je eigenlijk niet waar je het over hebt. Ja, dat zijn allemaal van die krachteloze en waardeloze rechtzinnigheidspraat. Ja, dat zijn mensen die alles uit de boeken grijpen. Hè? Zonder zelf ooit gegrepen te zijn. Hè? Dat schreef pas eens een boef. Die schreef me, ja, aan onze kant is het allemaal tekort. Oh ja, dat is de godsdienst van de tekorten. Hè? Van de tekorten. Hè? Die hebben niet veel, maar toch wel iets. Hè? Ze hebben nog een tekort. Ja. Nou, dat is ook een waardeloze godsdienst. Hoor. Ze hebben alles verloren. Hoor je het? Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En daar heb je niet meer tekort. Gooi dat toch maar op de mens open. Met je tekorten. Alles verloren. En alles gewonnen. In Christus. Door de overwinnaar van dood, hel en graf. Ja. Ja, dus er zijn veel mensen die wel... Ik heb wel dominees over het recht horen preken. Maar ja, onder het recht verloren gegaan. Onder het recht verloren gaan mensen. Ja. Dat is een heel andere zaak hoor. Kijk, als hij... Als ja, tante Lene zei eens tegen een man. En die was echt gerechtvaardigd. Ze zegt, je hebt het altijd maar over de rechtvaardigmaking. Dat is ook naar een postie, zegt ze. En nou, die mensen die zijn er helemaal niet meer. Ja, die mensen die vrezen nooit. Hè. Maar toen iets van dat recht in mijn leven werd afgedrukt, toen was elke donderslag voor mij. Kunt u dat verstaan? Ik kon de Bijbel niet openslaan, of er stond allemaal oordeel, oordeel en nog eens oordeel. En ik vreesde onder het bidden, hè, want dat was allemaal gericht op zelfbehoud. Mens wil maar gered worden, maar dien door de weg die God verkiest hoor. Denk erom. Dacht je dat Paulus die weg naar Damascus, dacht je dat Paulus die rechterstraat had uitgekozen? Dacht je dat? Nou, dan als je dat denkt, dan ben je wel betoverd. Tot op je botten. En toen ik daar in die straat geleid werd, durfde ik niet meer verder van nog één woord en dan was alles verloren. Maar dat was allemaal nog wet hoor. Want een mens gaat niet verloren, hij is verloren. Maar God ging door. En toen is er een dag gekomen, geliefde, toen hoefde ik niks meer. Toen hoefde ik niks meer, want toen kon God geen kwaad meer doen. Toen was de Heere recht in al zijn weg en werk. Ja. Dan loopt er niet meer over zalig worden. Maar over zijn eer. Hè? Dat is rechtvaardig. Rechtvaardig maken. En toen heeft het Gode belief zijn zoon in mij te openbaren. Hè? Maar met Paulus, een ontijdig geboren. De grootste der zondaren. Maar die roemen het hardst in Christus. Als het is waar is. En toen was het waar. En wie is er nu waar? Ik? Nee. God is waar. Christus is de waarheid. Wij zijn leugen. En dat wordt nooit beter. En dat hoeft ook niet. Want er kan maar één de waarheid zijn. En dat is Christus. Hij is de opstanding en het leven. En als dat toepassing is geliefde, dan is dat een bestreden deel. Want menigmaal loop ik nog met het oordeel des doods in mijn leden, omdat ik vrees nog zelf verwerpeld te zijn. En dat zegt Paulus hoor. Dat zegt Paulus. En want het volk heeft een doorn in het vlees. Moet je ook maar opletten. Jacob die kreeg na de rechtvaardig, nadat hij in Bethel geweest was en nadat hij in Peniel geweest was, kreeg hij een knak in zijn leven. Kreeg hij een knak in zijn leven. Toen Jacob, kijk want bij die tweede bekering krijg je iets van God dat je eigenlijk nooit meer kan verheffen. Dan moet je het altijd maar aan toetsen. Hè? Of mensen als rechtopstaande zwanen staan te toeteren en te kwetteren. Of dat ze enkel God willen verheerlijkt zien. Omdat ze zelf een... Ja, Jacob die kreeg een knak in zijn leven. Hè? Kon niet zo snel meer vooruit. En Paulus kreeg die kreeg een slaande engel des Satans. Hè? Die hem met vuisten sloeg. Ja. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat volk moet het van genade hebben. Want God houdt er geen bekeerde mensen op na. Ook geen theologen. Geen gerechtvaardigde mensen. Hoor maar. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Want God hebt de ellendige dat land. Bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermen. We zullen er eerst van zingen. En van de 68ste psalm, daarvan het vijfde zangvers, psalm 68 vers 5. Thomas toegekomen. Maar Thomas zit over Thomas niet in de waarheid. Thomas is in de hemel. Thomas die mag nou eeuwig zijn Heere en zijn God bedoelen. Ja. En dat ellendige volk waarvan we gezongen hebben, geliefde, krijgt niet het kindschap in te leven. Ook. Maar gaat als een wees over de aarde. Wezen hebben geen vader en geen moeder op aarde. Maar Christus heeft de zijne beloofd. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En dat heeft de Heer gedaan ook in het leven van Thomas. Hè? Toen heeft hij zichzelf persoonlijk aan Thomas geopenbaard. Ja, de Heer zal zijn erfdeel nooit verlaten. Hoe het hen ook mocht tegenlopen, ze zullen gestaag op zijn goedheid hopen. Daar staat Christus borg voor. Ze moeten wel eens verlatingen doorworstelen. Ja, maar dat is tot hun nut. Want Christus heeft zijn discipelen niet alleen toegezegd, maar ook toegepast in de toepassing. Heeft hij zijn testament aan hen vermaakt. En ziet, ik ben met jullie de alle de dagen tot de voleinding der wereld. En geliefden, dat is zo noodzakelijk in mijn leven gebleken. Niet dat God iets verplicht was. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar de waardij van deze woorden. De waardij van het testament. Als iedereen u zal verlaten. Ik ben met jullie de alle de dagen. Niet vandaag wel en morgen niet. Alle de dagen tot de voleinding der wereld. Want die nabijheid des Heren, die kan geen duivel teniet maken. Nee. Ikzelf ook niet. Nee. Want dat testament is verzegeld in het bloed des Nieuwe Testaments. Hè, met dat woordelijke amen. Dat is toepassing in mijn leven geworden. Ja. En ik had daar eens een bevestiging van hier in Canada. En toen moest ik het huis uit, want het was zo krachtig. Dat ik dacht, als ik in huis blijf, dan vliegt het dak eraf. Zo van de liefde Gods, van de aanwezigheid des Heren. De Heren was een vurige muur, altijd maar weer in de bestrijding. Waar een ziel denkt ten onder te gaan. Ja, dan moet ik het weer van de Heren weten. Ik weet niet of jullie, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar ik moet het altijd. De laatste ontmoeting is de beste verzekering, mensen. Ja, dat is de kracht van. Dat is de kracht van, het leven. Van het leven der heiligmaking. Dat is de heiligmaking. Weet je wat de kracht van de heiligmaking is? Kracht van berouw. Als Christus zich nieuwelings aan de ziel openbaart. Ja. Ja. Dus om er deelgenoot van te kunnen zijn, dan moeten we delen in de toepassing. En als men altijd bij God vandaan preekt, of spreekt, dan maakt men de toepassing eenvoudig zelf. Hè, want dan is men bekeerd, gepromoveerd en gearriveerd. En men mist nooit de zaak waar het om gaat. Hè. En dan spreekt men over de zaken. Over, ja, die zijn er genoeg. Over de zaken spreken, ja, ja. Maar dat kan de duivel ook, hoor, want de duivel die gelooft ook. Maar die zit er. En het is ook mis als je altijd bij de mens vandaan preekt. Dan doet men tekort aan de eer van God en Christus. En dan staat de mens in het middelpunt. En dat heeft zijn weerslag gehad in de kerk. Hè? De ene afscheiding naar de andere afscheiding. Allemaal gereformeerde zeiltjes. Ja. Om de mens in het midden te preken. En Christus uit de kerk te preken. Hè? Gods volk uit de kerk weg te jagen. Dan zijn ze blij in onze dagen. Hoor. In de meest rechtzinnige kerken. Spreek uit ervaring. Als ze de weg Gods lasteren. Dan zegt Paulus. En nou gaan we eruit. Toen ging hij verder in het huis van Tyrannus. Omdat de Joden de weg Gods lasterden. Nou, dat gebeurt in de kerken van vandaag. Er is niks nieuws onder de zon. Hoor. De weg Gods lasteren. Het werk van God lasteren. En bespotten. Vale spotboeven. Maar Christus is in het midden de weg en het woord. Hij heeft het alleen gedaan, geliefde. En daar zal hij eeuwig de eer van krijgen. Christus is in het midden van zijn volk. Van zijn volk, ik zeg het er maar weer bij. Van zijn volk onder het kruis. Ja. Van zijn volk onder het kruis. Daar is hij. Ja. En dan kan je dat volk wel eens scherp vinden. Ja, want dat volk is in zichzelf niet zo lief hoor, nee. Dat zijn maar staalborstels. Ja, staalborstels. Ja. Van die bikhamers. Ja. Ja, maar Christus is in het midden, als één die dient.
Ja.
Want zijn woord moet recht gedaan worden. Hè. God op het hoogst verheerlijkt en de zonder op het diepst vernedert. Christus uitstallen in al zijn heerlijkheden, graveersel. Ja, moet er nog een bevinden, mensen. Maar daar zal hij eeuwig de eer van krijgen. Ja. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volgen mijn zangen met amen, amen, amen. Heren, we zijn niet toegekomen aan Thomas, maar u zijt er al lang aan toegekomen. Want Thomas is al boven. Thomas mag eeuwig uw naam loven en groot maken. En o Heren, mochten we in zijn voetstappen gaan, mochten we zijn geloof navolgen. Dat zegt uw knecht Paulus. Om zijt mij navolgers. O lieve heren, want die man die liep in de voetstappen van Christus, had hij zelf niks meer over te zeggen of te beslissen. En in die voetstappen zegt Paulus, ik mag alle dingen. Maar alle dingen stichten niet. Dat is een leven in gevangenschap en toch in de vrijheid. Dat is een leven in de vrijheid en toch in de gevangenschap. O Heere, mocht Gij ons bij uw woord houden. Vat Gij onze rechterhand. We zullen bij u als een groot beest navolgen. Om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot van Psalm 68. Dat mooie vers, hè? Psalm 68, ja. En dan vallen nou alle mensen buiten. Dan vallen alle mensen buiten. Psalm 68, het eerste vers.
Oh.
organist. Vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galon. Zendt uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.